Goedenavond iedereen, iedereen welkom. We zullen er onmiddellijk mee starten, gezien de agenda. En we beginnen vandaag eerst met de OCMW-raad, wegens de aanpassing aan het meerjarenplan. Eerste puntje van de OCMW-raad zijn de notulen van de vergadering van 29 november. Heeft iemand daar vragen of opmerkingen over? Kunnen daar allemaal akkoord mee gaan? Dank u wel. Tweede punt, de aanpassing van het meerjarenplan 2025 en de vaststelling van het budget voor 2024. Ik geef het woord aan meneer De Knopper.
Ja, dank u wel. Misschien vooraf zeggen dat we, als jullie het goed vinden, dat we de meerjarenplanning die opgemaakt is, zowel voor OCMW als gemeente samen, dat we die nu integraal zullen bespreken. Dat is het voorstel. En dat ja, als er ook vraagstelling is, dat we die ook nu voor de gemeente zullen mee behandelen. Ja, en straks staat het dan nog wel eens op de agenda, maar we gaan het geen twee keren doen natuurlijk. Hè. Goed, dankjewel voorzitter. Goedenavond collega's. Wij hebben in de documentatie die ons toegestuurd gekregen is in verband met deze meerjarenplanning, hebben wij een uitgebreide motivering teruggevonden, motivering van de wijzigingen. De tekst is eigenlijk opgemaakt door onze financieel directeur, waarvoor hartelijk dank, zit hier naast mij. Het is ook zo dat het een zeer heldere tekst is met de nodige tabellen om toelichting te geven. En ik stel dan voor, ik heb zelf geen eigen presentatie deze keer gemaakt, de tekst is zo helder, ik stel voor dat we daar de highlights uit die tekst overlopen. U heeft die ook gekregen in uw documentatie. Ik projecteer hier een Word-versie ervan, omdat ik hier makkelijker kon mee werken dan in die PDF. Maar het is dezelfde tekst. Goed, inleiding is misschien belangrijk. U weet dat wij vorig jaar, eind 2022, een budgetwijziging voor het meerjarenplan dat voorzien was voor 2023 hebben besproken. En dan ook de aangehechte meerjarenplanning voor de volgende jaren. En dat het eigenlijk een crisisingreep was. We werden op dat moment geconfronteerd met ongelooflijk hoge prijzen, vooral voor energie. Maar ook grondstoffen en voedselprijzen hadden ermee te maken. En dus ook daardoor een hollende inflatie. Dus in die zin hebben we dus een budget opgemaakt. Ondertussen, in de loop van 2023, hebben we moeten vaststellen, tot onze vreugde wellicht, dat de inflatie veel minder gestegen is in 2023 dan we verwacht hadden. Er zijn minder keren de spilindex overschreden. En vooral de energiefactor is daar enorm van belang geweest. Dus de energieprijzen zijn enorm gedaald. Ik zei het daar straks in het AGB ook. We hebben nog deze week in de kranten kunnen lezen dat de gasprijs bijvoorbeeld dat die lager stond dan het niveau van 21, dus voor de Oekraïne-crisis en voor de inflatieopstoot. In deze context hebben wij dus de kredieten van 23, ook al zijn we december, hebben wij die kredieten nog fors bijgestuurd, zodanig dat we een realistische rekening krijgen in juni, en die dan nog weinig verschilt van het nieuwe vandaag voorliggende budget voor 2023. En we gaan dat aan de hand van deze tekst de wijzigingen een keer overlopen. Zoals ik al zei, zijn dus de energieprijzen in 23 fors gedaald ten opzichte van 22 en wat we ook voorzien hadden in 23. En de energieprijzen die zitten natuurlijk in de algemene kosten van goederen en diensten. U heeft die tabel voor u. Ik kan misschien nog een beetje vergroten. Dat zal de leesbaarheid misschien nog wat verbeteren. Zo. Ja, en belangrijk is toch wel dat we in deze tabel eigenlijk grote wijzigingen terugvinden. Ik licht er de energiekosten uit. Het zal duidelijker zijn. En dan zien we dat we in totaal, ten opzichte van het budget dat we voor 2023 voorzien hadden, we eigenlijk een vermindering van het budget kunnen noteren vandaag met 1,2 miljoen euro. Ja, en ook in 2024... Het budget hadden we vorig jaar ook opgemaakt in december 2022. Een daling van 850.000 en voor 2025 2.772.000. Dat is goed nieuws natuurlijk, maar je kan je vandaag afvragen, ja, hoe komt je aan die ramingen, aan die bijsturingen? Wel, enerzijds voor 2023 op wat we hebben kunnen vaststellen tot 1 oktober. We zijn daarbij te raden gegaan bij, zoals vorig jaar, bij onze energieleverancier, het Vlaams Energiebedrijf. En we hebben voor 2023, dus voor de laatste maanden, hebben we dus nog een 20% meer kosten aangerekend voor de wintermaanden. Ja, toen we dat in oktober deden, wisten we niet dat we eigenlijk een korte of een zachte winter zouden krijgen. En konden we even min voorspellen wat de schommelingen op de markt zullen zijn. Waarschijnlijk is dat dus nog wel wat overdreven. Maar goed, we zijn gestart met dit document in oktober. Voor 2024 hebben we ons ook gebaseerd, voor de cijfers van 2024, op de ramingen van het Vlaams Economisch Bedrijf. Daar hebben we ook 20% bij gedaan voor de wintermaanden. U weet, wij hebben dagprijzen, dus de wintermaanden kunnen fel aandikken indien daar de hogere prijzen zijn. En voor de boekjaren 25 en 26, want u heeft gezien dat ook 2026 is opgenomen in ons meerjarenplan, hebben we dus 10% meer verhoging ingezet. Als we over energie spreken, u weet dat nog sinds vorig jaar, dan is de openbare verlichting toch ook een belangrijke factor op dat vlak. En daar hebben we dus ook bijsturingen gedaan. In 2023 konden we daar de factuur met €350.000 verlagen. Dus we hadden €696 voorzien en we voorzien nu €345. En ook voor 2024 en 2025 een verlaging, maar wel minder. En dat heeft onder andere te maken met het nieuwe regime dat we afgesproken hebben met alle gemeenten van Vlaanderen, namelijk dat we een uur later doven. Dus middernacht in plaats van 23 uur. En als we dat 5 keer op een week doen, is dat bijna één dag, kan je zeggen. En dan is er ook nog een dag bijgekomen dat de lichten de ganse nacht blijven branden. En dat betekent dat we daar natuurlijk meer verbruik zullen hebben. En dat hebben we op die manier tot uiting gebracht in deze tabel. Ook de tabel die daaronder volgt in verband met bezoldiging, sociale lasten en pensioenen is van belang. Dus daar hebben we te maken gehad met het feit dat we minder indexeringen hadden in 2020 dan voorspeld. Slechts 2 maal en de laatste daarvan is pas in oktober. Dus met weinig effect, of waarvan de verhogingen dus weinig effect zullen hebben op de loonkost van 2023. Dus maar een tweetal maanden of 1 maand. Vandaar dat we dus daar ook het budget zullen aanpassen. En u weet dat er ook een aantal niet ingevulde vacante posities in het organigram waren die niet zijn aangewend. Dus dat betekent dat we daar heel wat marge hadden. In die zin is hetgeen we hier vorige maand op de gemeenteraad hebben goedgekeurd, namelijk de aanpassing van het vakantiestelsel voor contractuelen op maat van dat van de statutaire, u weet, we hebben dat vorige gemeenteraad toegelicht. Dat houdt een vervroegde kost in, we hebben dat ook vorige maand gezegd, van €550.000. Dus dankzij het overschot aan voorziene kredieten is dat een budgetair nog interessante operatie geweest om dat nu in dit jaar te doen. Een aantal fulltime of halftime equivalenten die we in kader van de besparingen van vorig jaar omwille van het crisisbudget toen niet hebben ingevuld, blijven we eigenlijk doortrekken in in deze meerjarenplan die daarvoor ligt. Ja. Straks komt daar een beetje een uitleg voor waarom we daarvoor gekozen hebben. Voor het budget van 2024 op vlak van bezoldigingen houden we rekening met 2 indexeringen. Ja, januari en mei, en zijn er dus ook nog een aantal, zoals ik daar juist zei, vacatures niet ingevuld of ze zijn opgesomd. Het is van verschillende aard. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat er dus op dit ogenblik een voorbereidende studie loopt rond een aanpassing van het organigram. En we achten het raadzaam om op dit moment, de studie is nog niet afgerond, dat is in de loop van volgend jaar, We achten het niet raadzaam om nu opnieuw die vacatures in te vullen en dan later, een aantal maanden later, misschien opnieuw moeten bij te sturen. Vandaar dat we die nog altijd blanco gelaten hebben in het budget. Voor de volgende jaren dan hebben we voorlopig 1 indexsprong per jaar ingeschreven. We hebben dat ook niet uit onze mouw geschud. Daar is gekeken wat het planbureau op dat vlak voorspelt enzovoort. Ook een belangrijke factor in het kader van die personeelskosten is dus de responsabiliseringbijdrage. Dus de toelichting heeft u in de tekst kunnen zien. In korte woorden, wij voorzien jaarlijks een wettelijke bijdrage aan het pensioenstelsel voor onze statutaire op pensioen. Indien men echter vaststelt dat dat onvoldoende is, dan passen wij vanuit de gemeente bij. Dat noemen we de responsabiliseringsbijdrage. Voor het OCMW is er op dit moment geen bijpassing nodig, dus de voorziene bijdragen volstaan om de pensioenen te betalen voor de gemeente. Daar hebben we een serieuze pensioengolf gehad, die is nog bezig. Hebben we tekorten en passen we dus bij. En het zijn niet alleen de lonen natuurlijk die gestegen zijn, maar dus ook de pensioenen. Dat heeft dus als gevolg dat die responsabiliseringsbijdrage toch fors verhoogd is. In deze tabel kan u dat terugvinden. Ja, dus u ziet hier de responsabilisering uitgaven van de gemeente staan. Voor 23 is dat €255.000, 24 is dat al €453.000 en u ziet het getal groeien. Maar belangrijk is toch dat we onderaan zien we het verschil met wat we eigenlijk in de vorige meerjarenplanning hadden staan. Datgene wat we goedgekeurd hebben in december 22, dat zijn toch bedragen van 50, 80, bijna 70 en 26, ja, dat kon dat daar niks stond. Hè. Dus dat is het bedrag dat we eigenlijk moeten voorzien. Dus ook voor de vermindering van de tweede pensioenpijler, dat gaat dan over de contractuele, is dus een aanpassing voorzien. Heel typisch voor het OCMW, hè, we zitten eigenlijk nu in de OCMW-raad, dus dit is zeker op dit moment even het vergrootglas. De individuele hulpverlening voor het OCMW... Conclusie schrijft de financieel directeur, ze daalt wel in 24 ten opzichte van 23, maar ze blijft hoger dan de uitgaven die er in 22 in de jaarrekening eigenlijk voorzien waren. In deze tabel kan je zien dat de jaarrekening, dat hebben we vorig jaar in juni eigenlijk al gezien, maar het is een geheugensteuntje, dat we daar €130.000 toch minder hebben uitgegeven dan er gebudgeteerd was, op basis van wat we vandaag dan, op basis van de jaarrekening, pardon. En in 23 is er dus ook een vermindering, maar in 24 is er een stijging, toch een belangrijke, van €261.000. Dat heeft alles te maken, dat hebben we ook vorig jaar gezegd, en ook bij de rekening, met de ontheemden of de vluchtelingen uit Oekraïne, die dus toch een belangrijke kost zijn in de zin dat we daar voor de volwassenen leeflonen betalen. Het aantal stijgt niet. We zien al maanden na elkaar dat dat ongeveer 65 is, 1 plus 1 min, maar dat aantal blijft hetzelfde. En er zijn daar van die 65 zijn er een 40, 45 volwassenen bij. Een aantal daarvan hebben zij hebben daar ook recht op, wettelijk, hebben daar dat equivalent leefloon. We hebben dat dus nog voorzien in 2024, maar voorlopig niet in 2025. Dus dat is een standpunt dat we vandaag maken. We zullen zien hoe dat evolueert. Maar het is natuurlijk ook zo dat voor die leeflonen ook de spilindex is overschreden en er dus ook aanpassingen zijn telkens de spilindex overschreden is. We moeten daar wel van bijzeggen dat dat eigenlijk geen netto-kost is voor de gemeente, want al die leeflonen worden door de federale overheid terugbetaald aan de lokale besturen, dus aan de gemeente. En dat dus in die zin, ja, als de leeflonen hoger is, dan krijgen we ook een hogere bijdrage. Dus op het budget weegt dat eigenlijk niet, maar in de cijfers, hier hebben we het over uitgaven, zie je dat natuurlijk wel. Het is wel zo dat wij omwille van de crisis, en die is er toch, zeker voor een aantal mensen, dat we toch een grotere vraag zien of een grotere stijging wat betreft de tussenkomsten in de plaatsingskosten van het woonzorgcentrum. Dus wanneer de bewoners van het woonzorgcentra De Zeder of ook andere centra kunnen daarvoor in aanmerking komen, onvoldoende middelen hebben na een bepaald traject hebben doorlopen om hun rusthuisrekening te betalen, dan past het OCMW bij. En in functie van de prijsstijgingen die we daar hebben gekend omwille van de koppeling aan de levensduurte, zien we dus ook een aantal meer aanvragen tot ondersteuning. En zeker ook natuurlijk de energiegerelateerde tussenkomsten die in onze reglementen zitten. Er zijn in 23 meer, en ook in 24 verwachten we, meer vragen om tussenkomst, om hulp, om de energierekening te kunnen betalen, kunnen we met mensen taal zeggen, dan we dat voordien hadden. Hier kan ik kort overheen gaan. De toegestaande werkingssubsidies. U weet dat dat een belangrijke uitgavenpost is. Wij geven werkingssubsidies aan een aantal instanties die in onze plaats een deel van het werk doen. Ik denk aan de politiezone en de hulpverleningszone. Dat is het meest duidelijke. Maar daar zit dus ook nog het AGB in. U weet dat wij het AGB ook ondersteunen in zijn werking. En dan natuurlijk ook de bijdrage aan de erediensten, dus aan de kerkfabrieken, is dat meestal en dan nog een aantal andere werkingssubsidies. Je hebt van de financieel directeur wat uitleg gekregen. Dus bij de prijssubsidies van het autonoom gemeentebedrijf is een forse daling, omdat ook daar de energierekening veel minder groot is dan we gedacht hadden. En dus moeten we voor 23 fors minder bijpassen om het AGB winstgevend te houden. En dat is ook zo voor de andere jaren, niet in dezelfde mate. U kan dat tabelletje straks ook wel zien of in uw documentatie terugvinden. De dotatie aan de politiezone stijgt eigenlijk maar met 1,1%. De brandweer- of de hulpverleningszone is wel een forse stijging. In 24 ten opzichte van 23 is daar een stijging van 5,1% goedgekeurd op de raad. En de dotatie van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, waarvan hergister eentje is, is natuurlijk ook aangepast. De erfstel zit er ook tussen. Opmerkelijk is toch de dotatie van de kerkbesturen zelf. Ik heb het dan over de dotatie in zaken exploitatie. Is verminderd. Ja, ten opzichte van de vorige jaren. Er zijn een aantal kerkfabrieken die geen geld vragen, omdat ze zelf bedruipend zijn. En er waren er ook andere die nog een exploitatieoverschot hadden op vorige rekening. En wij dus gevraagd hebben om dat eerst te gebruiken. En in die zin de dotatie op dat vlak voor het nieuwe budgetjaar 24 dan te verkleinen. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt. Dat is hier ten andere ook al op de raad geweest. De financiële uitgaven dan. We zitten nog altijd bij de uitgaven. Dat zijn voornamelijk leningslasten. Daarvan kunnen we naar volgend jaar toezeggen dat er een lening die we in 14 hebben aangegaan op 10 jaar, dat die volledig afgelost is. En dat we dus een pak minder kapitaalaflossingen en interesten zullen betalen. Nog minder. En dat ook, u weet dat in onze meerjarenplanning twee leningen stonden opgenomen die te maken hadden met grote investeringsprojecten als scholenbouw en ceder. Op dit moment is er geen nood om die leningen op te nemen en we hebben die dus ook in onze meerjarenplanning vooruitgeschoven. We hebben ze nu geschoven naar 24 en 25, maar u weet dat wil niet zeggen dat we die gaan opnemen. Dat zal afhangen van de vordering van die projecten. Pardon, ze stonden in 23 en 24 en we hebben ze naar 25 en 26 geschoven. We hebben wel een aanpassing gedaan aan de grote orde van die eventueel aan te gaan leningen. Niet wat betreft het kapitaal, maar wel betreft de verwachte interestlast. Toen we daar het meerjarenplan de eerste keer van deze legislatuur hebben opgesteld, waren de leningen maar 1%. Vandaag of in 4 en 25 of 5 en 26 verwachten we die heel wat hoger. We hebben daar contact voor gepakt met een aantal instellingen en we verwachten daar een interestvoet van 4,42% voor een rente met vaste rentevoet op 20 jaar. Dus dat betekent dat we daar toch voldoende zekerheid hebben ingebouwd in ons meerjarenplan. Een ander element dat speelt, en dat zorgt wel voor een verhoogde leningsaflossing, dat is de lening die wij eigenlijk jaarlijks verplicht aangaan voor Fluvius, voor een verleddingsproject. U weet dat wij dat oorspronkelijk niet moesten doen, maar dat de fiscus daarop teruggekomen is en alle gemeenten verplicht dus om leningen aan te gaan bij Fluvius telkens er nieuwe ledverlichting geplaatst wordt. Het is zo dat Flevio in het begin van 23 heeft laten weten dat ze hun snelheid van verledding gaan verhogen. Dus van, eerst moest alles af zijn in 2030. Nu is het 2028, dan zouden dus al onze lampen moeten vervangen zijn. Maar dat betekent dat hun investeringen ook versneld zijn en dat we bij gevolg versneld leningen gaan moeten aangaan. U weet dat wij ook dat wij die leningen niet afbetalen. Hè. De afbetalingskost wordt eigenlijk afgetrokken van ons jaarlijks dividend. En in die zin is dat dus geen kost, maar we moeten ze wel tot uiting brengen in onze meerjarenplanning. Ik ga hier even stoppen. Zijn er vragen over de uitgaven tot nu toe? Of andere vragen die met de uitgaven te maken? Nee. Dan ga ik naar de... Pardon. Niemand?
Gaan we straks over?
Nee, je hebt straks...
Het thema, of
straks mocht je mocht uw vragen opsparen, je mocht ze nu stellen, het blijft mij gelijk. Ja. De ontvangsten dan. Dus daar hebben we twee grote brokken, de operationele en de financiële ontvangsten. Uit de werking stellen we een stijging vast. Je kan het hier zien in dat groene omcirkeling. Dus een stijging van in 2023 met 290.000 euro tot wat we oorspronkelijk voorzien hebben. En zo gaat dat verder. Dat heeft onder andere en veel te maken met het feit dat wij vorig jaar beslist hebben als gemeenteraad om al onze tariefreglementen, om daar ook een indexeringsformule op toe te passen. Dat is dan ook de reden waarom veel van die tariefreglementen en daar straks in het AGB de modaliteiten hier op de agenda staan. Er is namelijk een 4,09% verhoging toegepast van alle tarieven. Daarnaast hebben we natuurlijk, dat is de grootste groep, dat weet u wel, de fiscale ontvangsten. De fiscale ontvangsten daarvan zijn de hoofdbelastingen of de aanvullende belasting natuurlijk de belangrijkste. We hebben niks veranderd aan de opcentime, dus 6,80 voor de onroerende voring en 6,8% voor de personenbelasting. Maar jaarlijks, u weet dat, krijgen wij vanuit de overheid, Vlaams en federaal, een herraming van de opbrengsten van die opcentime en dat brengen wij ook tot uiting in onze meerjarenplanning. Voor de onroerende voorheffing... ziet u de wijziging hier samengevat. Ja, dus natuurlijk zijn de kadastrale inkomsten gestegen en dan is de opcentime daarop eveneens. De stijging heeft alles te maken met de inflatie natuurlijk. En u ziet de meeropbrengsten hier telkens in 23 en 24 en 365.000, 306, in 2025 zelf 800.000 euro. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat er meer aanslagen uitgestuurd worden, omdat er nieuwbouw is, omdat er bijkomende bedrijven zijn enzovoort. Dus in totaal toch wel een belangrijke verhoging die ons opbrengsten natuurlijk ten goede komen. Ook de personenbelasting is een herraming. Daar is het resultaat minder opvallend. U ziet het hier. Behalve in 2023, daar hebben we de laatste maanden toch nog een aantal dienstbrieven gekregen. Maar de belangrijkste verhoging daar, dat weet u nog, heeft te maken met een boekhoudkundige aanpassing. Vroeger werd altijd de twee laatste maanden van een boekjaar eigenlijk pas het volgende jaar mee in rekening genomen. Nu heeft men dat in de overgang van 22 naar 23 veranderd. En daardoor hebben we eigenlijk 14 maanden inkomsten in 2023. We hebben dat vorig jaar al uitgelegd. U ziet ook dat in 24 en 25 er weinig verschil zit. Dus de cijfers die we toen doorgekregen hebben, kloppen nog ongeveer. Een keer in min, een keer in plus. Maar u weet het, elk jaar wijzigt dat. Wij krijgen een aantal keren herraming. Dus hier staat het. Die herramingen zijn gebaseerd op wat al ingecoherd is door de hogere overheden. En dan hier ook nog een keer de uitleg over de 14 maanden. Ook de andere ontvangsten uit belastingen zijn aangepast. Ik haal daar vooral hierboven staan nog een keer de hoofdbelastingen bij, maar hier moet je dan de andere belastingen en de gemeentebelastingen lezen. U ziet daar ook dat er een stijging is. De opbrengst is hieronder een beetje toegelicht, dus we zijn daar zeer transparant over. Je ziet 2023... hebben we dus een verhoging van de gemeentebelastingen in zijn totaliteit met 425.000 euro, ten opzichte van wat wij oorspronkelijk voorzien hadden. Vooral te verklaren door de hogere inkomsten op de belasting van administratieve stukken. Ja, dus wanneer mensen administratieve stukken komen vragen, ja, als er meer gevraagd wordt, is er een meeropbrengst. De bedrijfsbelasting, 95.000 euro meer dan voorzien. De belasting op leegstand, 80.000 euro op verspreiding van niet geadresseerd drukwerk, 64.000 euro op belasting licht en vast reclames, 36.000 euro, milieubelasting 29 en verwaarloosde gebouwen en verkrotting 24. Ik wil daar toch de kanttekening bij maken dat wij vorig jaar een aantal belastingen geïndexeerd hebben, maar ook een aantal niet, hè, zoals de belasting op de bedrijfsbelasting, de belasting op licht en vaste reclame. Wanneer we dus hier een stijging zien, dan heeft dat te maken met hogere inkomsten op aanslagbiljetten of op uitgestuurde vragen om de bedrijfsbelasting in te voeren. Dus we zeggen dat we meer bedrijven hebben. Bij drukwerk is het ook wel logisch natuurlijk. Dat was ten tijde van corona sterk teruggevallen. En u moet maar naar uw eigen brievenbus zien. Vandaag zien we dat de reclame terug op volle toeren draait. En dat betekent ook een meer opbrengst voor de gemeente. In die rubriek zitten dus ook de boetes inbegrepen. Dus gas 1, 2 en 4. Maar dus ook de gasboetes 5. Zitten erbij in en daarvan weten we of daarvan verwachten we dat er dus ook een effect te zien is. We moeten daarbij onthouden dat het in theorie een nuloperatie is voor de gemeentes, maar omdat u weet dat wij daarvoor betalen aan de leverancier van de apparatuur, aan de firma Taas, maar ook aan Havilland, die de verwerking van de boetes doet. Wij betalen daarvoor telkens, of van de 53 euro boete gaat daar telkens 24 euro naar die. Maar Havilland doet een herrekening op basis van de totaliteit van gas 5 boetes. Wij verwachten het resultaat, we kunnen dat niet voorspellen, we verwachten dat pas in het tweede kwartaal van volgend jaar. Dat is ook zo gezegd vorige week nog op de algemene vergadering. En dus in principe moet dat dan een nuloperatie zijn. Let wel, ik voorspel dat nu al, in de rekening van 2023 zal daar een verlies staan voor de gemeente Beersel van 230.000 euro. Maar dat is eigenlijk een tijdelijk verlies. Wij betalen eigenlijk de voorschotten aan Havilland en later wordt de rekening gedaan en in principe moet dat dan op een nuloperatie uitkomen. Dus ik wil u volgend jaar in juni niet verrassen of u op dat moment niet zeggen van ja, met al gezegd dat het budget neutraal is, nu staat daar een tekort van 230.000. Nee, volgend jaar gaat dat met vertraging dan bijgestuurd worden. Ik heb hier ook nog de werkingssubsidies, of beter gezegd, in onze tekst staan ook nog de werkingssubsidies. Ja, die zijn wat ze zijn. Dat zijn zaken die we ontvangen. Het gemeentefonds, dat is leuk natuurlijk, maar u weet dat wij heel slecht aan de bak komen in het gemeentefonds, omdat wij een rijke gemeente zijn. Dus ik zeg dat maar kort door de bocht natuurlijk, maar ik heb dat vroeger al eens uitgelegd. Maar het is ook zo dat het gemeentefonds niet de indexatie of niet de inflatie volgt. Dat is een jaarlijkse verhoging van 3,1%. Ja, u weet dat wij vele jaren 10% inflatie gemaakt hebben. Ja, dat is toch wel een verlies van 7%. Maar goed, daar hebben wij als gemeente niks aan te zeggen. We kunnen maar al enkel een signaal geven dat er een decalage is op dat vlak. Maar ik wil ook graag het goede nieuws vermelden. In die zin dat de Vlaamse regering toch ook op een aantal andere vlakken beslissingen genomen heeft om de lokale besturen bij te springen. Onder andere met extra middelen voor de oplopende personeel- en energiekosten door middel van de septemberverklaring 2022. U ziet de bedragen die hier staan. Dus toch wel een correctie ongeveer van over de 3 jaar tijd van 100.000 euro. En dan hebben we ook nog een bijsturing moeten doen, want vorig jaar op de gemeenteraad hebben wij eigenlijk cijfers in de meerjarenplanning gezien. Maar daar bleek dan een verschil te zijn. We hebben later ontdekt dat tussen onze cijfers en de cijfers die later op de website van AVB zichtbaar niet juist waren. Dus we hebben dat nu rechtgezet. En dan is er ook nog een tweede. Ik heb daar straks gesproken op de toch wel zeer hoogstijgende responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van de statutaire. Ook daar is dan de regering, de Vlaamse regering, ons tegemoet gekomen met een dotatieresponsabiliseringsbijdrage. En hier moeten we toch wel zeggen, dat is toch van een andere grote orde dan degene die we daar juist gezien hebben. U kan hier de cijfers zien. U moet nog niet naar 2026, mag u niet mee optellen. Maar toch ziet u dat het hier voor meer over bijna een half miljoen gaat, die wij dankbaar in onze meerjarenplanning kunnen opnemen. En dan is er ook nog iets nieuws. Belgische inwoners die vroeger in Groot-Hertogdom Luxemburg gingen werken, die ontsnapten uit de personenbelastingen bij ons. Vandaag is dat vanaf 23 is dat rechtgezet en krijgen wij dus ook een verrekening daarvan in de personenbelasting, met name een €31.000. En dan zijn er nog andere, ze zijn hier niet volledig uitgelegd, maar uitgewerkt in de toelichtende nota, maar in de tabellen en de documentatie kan u ze wel terugvinden. Er zijn de aanvullende dotatie Elia en er staan er nog een aantal andere. Dan ga ik over naar een volgende pijler binnen de ontvangsten, de financiële, namelijk het aandeelhouderschap van Fluvius. Daar hebben wij al in het verleden over hier in Miet, dat onze dividenden door de Greg fors naar beneden gehaald zijn. En we zien dat inderdaad nog terug. Dat zijn de zogenaamde opbrengsten uit de financiële activa. En daar zien we dat dat ten opzichte van vroeger 1,2 miljoen, 1,4 miljoen, 23 heb ik niet direct een verklaring waarom dat hier eruit springt. Maar de andere jaren ziet u dat toch wel 800.000, dat is toch wel heel wat minder dan vroeger. Maar ook goed nieuws, door de stijgende interesse op ons geld op de spaarrekeningen en de zichtrekeningen hebben wij ook wel meer interesse opnieuw. U weet nog dat wij vorig jaar eigenlijk gepenaliseerd werden door de banken en dat wij negatieve interest aangerekend kregen. Vandaag is de situatie gelukkig omgekeerd en al in de loop van 2022 is dat eigenlijk al een beetje gebeurd. Dus hier hebben we zien we nog weinig verschil van 21 naar 22. Maar in 23 zien we toch dat we €340.000 meer interest voorzien dan ervoor. Dus dat is dan een beetje goed nieuws, maar ja, daar staat natuurlijk inflatie tegenover. Ik weet ook dat de koopwaarde van die bedragen ook natuurlijk gedaald zijn. Dus ja, dat is wat daar als toelichting staat. Dan de uitgaven. Bij de investeringen, ook die planning is bijgestuurd. U heeft een volledig overzicht in uw tekst terug kunnen vinden van alle investeringen die er zijn en ook van de bijsturingen. Ik geef er een aantal aan. De investeringen die er nu bij komen, hebben heel vaak te maken met noodwendigheden of noodzakelijkheden die er zijn. Ik heb er hier een paar in het blauw gezet, dus instandhoudingswerken grote sleutel. Ja, dus daar moeten wij, omwille van de vertraging in dat dossier, moeten wij toch wat instandhoudingswerken voorzien. Dat is €50.000. We gaan er wat koepels in de loods vervangen, ook in domein Rondenbos, stapelplaats slot. En dan nog wat andere aanpassingen in renovatie in gebouwen. Nou, u vindt ze hier terug. Hier hebben we ook nog loods- en feestzaal Beersel. Herstellingen van de dakgoten en een nieuwe dakhuid in het politiegebouw. Ja, als u dat allemaal optelt, dan gaat dat toch wel over een kleine €400.000, schat ik u. Ook opmerkzaam waard is dat wij opnieuw de subsidie voor het kasteel van Beersel hebben ingeschreven voor de volgende renovatiefase. Vorig jaar hebben we gezegd, ja, we zien het niet onmiddellijk en we gaan dit ook omwille van budgettaire reden even parkeren. Vandaag staat dat daar terug in. En dan hebben we hier ook nog de aanpassingen van de ceder. Ja, dit kan je eigenlijk noemen als het gevolg van vertragingen in het dossier van de ceder. U weet dat we daar nogal wat bezwaren te verwerken hebben en het eraan tegemoetkomen kost elke keer maanden, om niet te zeggen jaren. Ondertussen hebben we een brandweercontrole gehad en moeten we dus een aantal aanpassingen doen, omdat het gebouw toch wel een aantal jaren later zal verlaten worden dan we voorzien hadden. We hebben hier ook nog, dat is een nieuw budget, volledig, dus het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. Dus we willen stapsgewijs, in de volgende jaren willen we dus inspanningen doen om onder andere de glasbollen, om te beginnen de glasbollen, die toch voor veel overlast zorgen en vaak ook voor kleine sluikstorten of grote sluikstorten zorgen, willen we dus beginnen met een aanpassing daarvan. Ik heb hier ook nog aangeduid de werken in CC De Meent, hoogtewerken digitaal, stel ze voor, maar eigenlijk gaat een belangrijk deel ervan, het staat hier niet bij, naar het vervangen van de zitjes en de leuningen op de tribune. Een vraag die al lang gesteld is natuurlijk. Ik noem hier ook nog de uitbreiding van wifi. Ik heb dat straks ook in het AGB toegelicht, want ook in de sportzalen doen we dat. Dus de vraag vanuit de burger en de verenigingen die onze accommodatie gebruiken is al lang om een performante wifi-uitrusting te voorzien in die zalen. Daar was binnen IT altijd een grote discussie, hoe gaan we dat veilig doen? Vandaag hebben we een systeem uitgewerkt waardoor iedere bezoeker van die ruimte, maar het gaat ook over koetsiershuis, De Meent bijvoorbeeld, die zal kunnen inloggen op het netwerk, krijgt hij een code voor een 4 uur gratis wifi. Dus de investeringen ervoor en ook de exploitatiekost zullen wij als overheid dragen. En dan wil ik ook nog kort iets opmerken in verband, ik wil daar ook transparant over zijn, in verband met de Grote Sleutel en Orpheus. Daar is een vergunning binnengediend vorige week door de aannemer waarmee wij dus een PPS hebben afgesloten. Er zijn nu wellicht nog een paar kleine bijsturingen, maar dat betekent toch wel dat wij in de loop van het eerste kwartaal volgend jaar vanuit het college de bouwvergunning zullen kunnen geven, waarna dan het openbaar onderzoek start. Ik geef er direct bij, maar dat zou ik ook kunnen vertellen. Ik ga dat vertellen bij de inkomsten. Ik heb het dan nog over een aantal investeringssubsidies als uitgaven. Een zeer belangrijke is het restauratiedossier van onze Lieve Vrouwkerk in Alsenberg. Dat punt staat straks expliciet op de agenda. Dat komt met een bijkomend restauratieproject van de toren. Ik vertel daar straks iets meer over. Hier staat de dotatie van de brandweer, van de politie vindt die ook terug. En dan van de andere kerkbesturen, dus voor de gewone, kleinere investeringen staan ze hierbij. En dan, dat zijn ze ongeveer, dus u ziet de totale. Ik heb hier ook ruwweg de sommies gemaakt van alle investeringen die hier bij elkaar staan, voor de gemeente dan. Het AGB zit er ook nog. Dat komt op 53 miljoen. Als we de investeringssubsidies erbij tellen, staat er dus in deze meerjarenplanning voor 47 miljoen en ook nog een paar miljoen, dacht ik, in het AGB. Om een idee te geven, 57 miljoen investeringsuitgaven. Daartegenover staan ook natuurlijk een aantal inkomsten. U weet, het exploitatieoverschot dient op de eerste plaats voor de investeringen te dekken. Maar we hebben ook een aantal desinvesteringen en subsidies die we van elders krijgen. En dan zien we het in de eerste fase, dus de kerk en pastorij Lot. Daar staat dus nog een bedrag in, omdat we, als we het budget opmaakten, waren we nog altijd in blijde verwachting van een initiatief. Binnen de beslotenheid van deze vergadering kan ik toch wel zeggen dat de uiterste datum waarop een dossier moest binnengediend worden om de milieuvergunning niet te verliezen, eigenlijk in november was, en dat wij geen dossier hebben zien binnenkomen. Dus wij beramen ons op dit moment. We kunnen alleen maar vaststellen dat er geen actie wordt ondernomen. Wij hebben daar de concurrentiedialoog besloten, beslissing van het college in 2021, maar er is geen beweging. Dus wij zoeken de volgende maanden wat de stand van zaken is. We nemen contact op en we komen daar later op terug. Dus dit bedrag dat hierin staat als een ontvangst, maar het is eigenlijk altijd een beetje onzeker geweest, zal dus wellicht in 2024 niet geïnd worden. Op het moment dat wij dit opgemaakt hebben, wisten wij dit niet. Dus vandaag zijn we daar open over. Dat verandert in onze meerjarenplanning. Het is wel een belangrijk bedrag, maar dat verandert niet de evenwichtssituatie in onze meerjarenplanning. En dat verwacht ik ook dus dat, dat u daarin meegaat. Wat de andere desinvesteringen betreft, dus u weet, er staan een aantal verkopen. Daar hebben we, denk ik, als goede huisvader in de loop van het jaar een actualisering van de waarde gevraagd. Dus de eigendommen, bouwgronden en soms ook gebouwen zijn sterk gestegen in waarde. Wij zaten nog altijd met heel voorlopige schattingen van 10, 12 jaar geleden. Dus we hebben op al die dossiers hebben wij opnieuw een landmeter aangesteld, een beëdigd landmeter, die dus nieuwe ramingen moest opmaken in verband met mogelijke verkopen. En dat heeft toch wel gezorgd in een belangrijke verhoging voor de meesten, zeker als het over bouwgronden gaat. En die zijn hierin verwerkt. Ik dacht dat alles bij elkaar er een meer inkomst voorzien wordt op die manier van 3 miljoen. Als we al deze inkomsten, dus die verkopen of desinvestering, optellen, dan is dat iets meer dan 14 miljoen. En dan hebben we nog de subsidies, wat we binnenkrijgen voor allerlei projecten die we noemen. Ze staan hier opgesomd. Dan is dat nog in totaal voor in ontvangsten 23 miljoen. Dus als je die twee van elkaar aftrekt, die 57 daar straks en de 23, dan weet u dat we nog ongeveer een 30 miljoen nodig hebben om al die investeringen uit te voeren die in de meerjarenplanning zijn. En dat dekken we met exploitatieoverschotten of dekken we met leningen. Als u vrij snel de som maakt, dan zal u zien dat dit klopt. Anders zouden we straks ook geen positieve autofinanciering hebben vandaag. Dan de financieringsuitgaven. Dus dat is eigenlijk enerzijds wat we aan de banken betalen voor de weinige nog uitstaande leningen en leasings. En anderzijds wat we aan het autonoom gemeentebedrijf geven om telkens een AGB investeringen doet, doen ze dat met leningen vanuit de gemeente. U kent dat. Dus we hebben het daar straks al gezegd. 1 lening afgelost in 24, 2 nieuwe voorzien in de loop van 25 en 26. Het verleddingsverhaal hebben we gebracht in verband met de extra opname en dat is zo ongeveer het volledige. Hier het verhaal van het AGB sla ik even over. En daarmee zijn we eigenlijk bijna rond. Ik moet u, of beter gezegd, nu moeten we natuurlijk heel het puzzeltje in elkaar passen. Dat doen we door, door naar het M2-schema te kijken. Ja, en toch wel positief is. U weet dat wij de jaarrekening van 22, dat we daar maar een heel klein exploitatieoverschot niet meer hadden. Ik dacht dat het 4 miljoen was. Maar hier zien we nu dat we ramen in 2023 8 miljoen, 4,5 miljoen, 24 en dan nog 25, staat hierachter. Ja, 5,5 miljoen. En dan ga ik even terug. Het laatste is het belangrijkste natuurlijk ook, 26. Maar u ziet dat wij dus op basis van die exploitatieoverschotten toch telkens ruimte creëren om investeringen te doen. Als wij vandaag de evenwichtsvoorwaarden moeten controleren, dan moeten we kijken naar het resultaat van en exploitatie en financiering en investeringen. Dat vinden en de overschotten van de voorbije jaren, dus het zogenaamde gecumuleerd budget van de vorige jaren. En als we dat dan kijken, ik kijk dan naar 23, dan zitten we met een 23 miljoen, 16 miljoen. En uiteindelijk moeten we naar het laatste cijfer kijken, 26, waar we dan die 17 miljoen hebben als beschikbaar budgetair resultaat. Daar zijn ten opzichte van het gecumuleerd resultaat de onbeschikbare gelden afgetrokken. U weet, dat zijn de bedragen die we moeten voorzien voor de pensioenkosten van de contractuelen. Dus een spaarpot als je wil, maar we kunnen daar niet meer aan. En dan tenslotte de autofinanciering, die eigenlijk een maat is voor de gezondheid van de gemeente. Dat is eigenlijk het verschil tussen enerzijds het gecumuleerd exploitatiesaldo en anderzijds de aflossingen die wij moeten doen aan lening. Als de Vlaamse overheid vraagt hier een, in het laatste jaar een positief resultaat te hebben, plus 1 is goed, 4,2 miljoen is dus zeker oké. Ik wil dit dan afsluiten, alvorens de vraagstelling begint met toch te zeggen dat we gemeente Beersel, dankzij deze manier van werken, toch wel een behoorlijk resultaat kan voorleggen, dat het goed door de crisis is gekomen. En ook vandaag zitten wij in het laatste jaar van de legislatuur, dat wij toch naar onze opvolgers, naar het nieuwe college, naar het nieuwe bestuur, toch een behoorlijk positieve uitgangspositie kunnen voorleggen, die hen zal toelaten om opnieuw sterk beleid in Beersel te voeren. Ik wil voor ik eindig zeker de financiële diensten bedanken en ook de diensten van de algemeen directeur voor dit mooie document en ook, ik zei het al, voor de mooie toelichting daarover. Dank u wel.
Ja, de vragen. Meneer Slutmans.
Dus eerst een praktische vraag. Gaan wij per thema werken, Eddy? Of is het de bedoeling dat alle vragen in één keer komen?
Nee, geef mij een beetje de tijd, want ik had u een keer al gevraagd. Als je 10 vragen stelt, dan is dat voor mij niet makkelijk. Dus stel ze 1 per 1 en dan zal ik...
Ja, dat lijkt mij inderdaad ja, ook beter, ja. Oké, ja, dank u, voorzitter. Het is het finale rapport, het examenmoment. Dus we hebben nu de roze kant van de medaille gezien. Het is nu aan onze kant om de andere kant van de medaille te laten zien. Nu, als ik onze schepen bezig hoor, zitten we op koers. Hè. Positieve autofinancieringsmarge, gecumuleerd resultaat. Maar er zitten wel nog een aantal serieuze vraagtekens in deze begroting. U hebt het op het einde van de slides laten zien. Belangrijk, massief deel zijn de desinvesteringen. We zitten daar bijna aan 10 miljoen aan desinvesteringen, dingen die dus in de verkoop worden gezet. Nu, ik heb de oefening is gemaakt om ook de begroting van 2019 eens na te kijken. En daar stonden eigenlijk bijna krak dezelfde desinvesteringen in. Eigenlijk 9,9 miljoen euro dat volgend jaar als ontvangst wordt gezien. Dat volgend jaar, ik spreek nog niet van 25, dat volgend jaar als ontvangst wordt gezien, dat staat eigenlijk al 9,2 miljoen daarvan staat al sinds 2019 elk jaar opnieuw als desinvestering, als verkoop. En elke keer wordt dat opgeschoven. Dus dat zijn eigenlijk zaken die worden als inkomsten ingecalculeerd waarvan men niet zeker is dat die ook effectief zullen worden geïncasseerd. Dus mijn concrete vraag daarbij is welke garanties wij in 2024 dan wel zullen hebben dat die desinvesteringen ook geïncasseerd zullen worden.
Ja. Ik moet daar eigenlijk een gespreid antwoord op geven. Als we het hebben over bouwgronden, ja, we hebben in het verleden die er wel ingezet. Dus dat wil zeggen dat de principiële beslissing hier ook op deze gemeenteraad genomen is om die te verkopen. Dus dan is het misschien logisch dat die ook verkoopt. Maar we zijn natuurlijk in een periode geweest waarbij de interest op de rekeningen, op de spaarrekeningen, op de bezittingen van de gemeente eigenlijk niks opbrachten. U heeft dat daar straks zelf kunnen zien, we hebben dat geïllustreerd. En dan was het natuurlijk geen daad van goed bestuur geweest om daar vaart achter te zetten om bouwgronden waarvan we wisten op dat moment dat ze fors in waarde stegen. Dat moeten we maar gewoon kijken wat er rondom ons gebeurt. En dus hebben we die eigenlijk wel wat meegesleurd. Daar heeft u gelijk in. Maar dat verandert niks aan de principiële beslissing dat die verkocht zullen worden. Het feit dat we die vandaag of in de loop van 2023 geactualiseerd hebben, betekent wel dat die intentie nu wel actueler geworden is. Ik kan u zeggen dat we voor heel wat van die dossiers de voorbije maand en de volgende maanden maatregelen zullen nemen om die effectief op de markt te brengen. Sommige dossiers lopen daar wat moeilijker. Er zijn een aantal verkoop van bouwgronden die in samenspraak met een derde partner zijn. Dus dat loopt vaak wat vertraging op. En waar het over gebouwen gaat, daar loopt het natuurlijk zeer moeilijk. We gaan dat niet ontkennen. Dat bijvoorbeeld, ik heb het daar straks aangehaald, het dossier Grote Sleutel of het dossier Kerk. Dat zijn eigenlijk zeer moeilijke dossiers, omdat we enerzijds partner zijn in het gebeuren. We hebben daar een PPS overeenkomst mee afgesloten. Dus dat betekent dat wij mee in het proces zitten, maar dat eigenlijk de realisatie van dat project in derde zit, bij de private partner. En omwille van verschillende redenen kunnen we maar alleen maar vaststellen dat daar heel veel vertraging is opgeropen. Ik denk dat we wat betreft project Grote Sleutel altijd zeer objectief hebben gecommuniceerd, in die zin dat er al heel wat pogingen geweest zijn om dat project vooruit te helpen, dat we daar met name in erfgoed niet direct een partner gevonden hebben. Dus erfgoed had daar heel veel en telkens andere eisen gesteld, waardoor het project telkens opnieuw is moeten voorbereid worden. Uiteindelijk via verzoeningsvergaderingen enzovoort zijn we, zoals ik het daar straks zei, vandaag bijna klaar. De privépartner, de projectontwikkelaar, heeft eigenlijk in zijn laatste dossier is bijna volledig tegemoet te komen, alleszins aan de absolute eisen van erfgoed. En dat heeft voor hen ook een moeilijk traject, omdat zij heel wat woonentiteiten hebben moeten wegknippen uit hun project. Dus naar rendabiliteit zaten zij zelf elke keer met heel wat rekenwerk. Maar dat was het goede nieuws. Vandaag kunnen we zeggen, de omgevingsvergunning die ze ingediend hebben in het omgevingsloket, ik denk 5 dagen geleden, is nog niet helemaal rond. Ik heb vandaag begrepen dat er een aantal kleine aanpassingen nodig zijn, maar niet van die aard. Men zegt ons op onze diensten dat in principe, indien er snel gewerkt wordt, januari, februari, die vergunning ook zal kunnen afgeleverd worden. Wat niet wil zeggen, collega Slootmans, dat we dan helemaal uit de problemen zijn. Er is nog een openbaar onderzoek. We weten vandaag dat bij elk groot bouwwerk openbaar onderzoek is en dat het niet altijd van een leien dakje loopt. Denk ook aan de CEDER. En u weet ook, wij hebben de financiering van de sleutel hebben wij in één keer erin geschreven. Maar de realiteit is dat wij eigenlijk niet exact weten wanneer die centen binnenkomen, omdat in de PBS-overeenkomst staat, we hebben die hier goedgekeurd, dat er maar zal betaald worden aan gemeente Beersel naarmate de woonentiteiten ook verkocht worden. Wil niet zeggen dat wij daar toch geen enorm voordeel in hebben, omdat precies in het dossier ook staat dat zij moeten starten in hun werkzaamheden, zodra het kan, met de renovatie van de Orpheus Academie. En daar zat een groot bedrag voorzien voor de renovatie en dat zit er dus nog in. Dus ik denk dat u gelijk heeft dat die, een aantal van die zaken dus al heel lang meedraaien. Maar anderzijds is dat een... Er is een beslissing over, het is aan het college om maatregelen te nemen als zij het nuttig en oordeelkundig vindt. En vandaag is dat zo om dus die verkopen te activeren.
Ja. Nu, ik heb gevraagd welke garanties je hebt dat je dat dus effectief gaat verkopen. Die zijn er niet, maar je gaat wel maatregelen nemen dat dat eventueel zou kunnen versneld worden. Welke zijn dat dan?
Wel, we zijn begonnen met de opmeting. Ja, we hebben alles laten opmeten door de landmeter en er is ook een nieuwe waarde opgezet. Dus de volgende stap is dat wij hier naar de gemeenteraad komen met de dossiers naarmate we prioriteit geven en dat zal niet lang duren. Waarbij hier eerst het principe wordt goedgekeurd van de verkoop. Daarna het akkoord over de schatting, met mijn andere woorden, en ook over de procedure. Ja, en daarna uiteindelijk over de notarisakte. En dan is de verkoop rond.
Dat onzekerheid blijft natuurlijk wel. Bon, ik ga er niet verder op door. Misschien wel nog één detail. Je moet dan niet lot. Dus u zegt daar, zij hebben eigenlijk hun milieuvergunning laten verlopen. De oude burgemeester heeft gezegd, eind 2022 steekt dus het schop in de grond. Het schop steekt nog altijd niet in de grond. We gaan zien met het college wat we daaraan gaan doen. Het is een van de grote werven geweest van deze meerderheid. U weet dat ik daar zelf geen voorstander van ben, maar ik had wel graag iets concreet vernomen. En zeker de mensen in de buurt daar, wat nu de eigenlijke stand van zaken is.
Ja. Het spijt mij dat ik daar wat vaag over moet blijven. Ik heb geprobeerd om daar eerlijk over te antwoorden vandaag, maar er kan een juridische kwestie aan zitten en dus vandaag kunnen we daar niet meer over zeggen. Maar het belangrijkste is wel dat de uiterste datum waarop moest begonnen bouwen worden, of de milieuvergunning of omgevingsvergunning was vervallen, dat die inderdaad voorbij is.
Ik neem daar akte van. Volgende aandachtspunt, en dat toch ook wel een nuance brengt in het hoera-beleid van de meerderheid, zijn de verschillende belastingsverhogingen en de manier waarop bepaalde ontvangsten worden gerealiseerd. Zo staan natuurlijk tegenover de begrotingscijfers en de evenwichtsindicatoren waar meneer De Knopper het over heeft, staan meer dan 100, ik heb ze opgeteld, meer dan 100 tarief, belastingen en retributie. Verhogingen. Meer dan 100. Belasting op ambulante handel, belasting op administratieve stukken, retributiereglement, containerpark, retributie huishoudelijk afval, tarieven voor de huur van de gemeentelijke infrastructuur, belasting op economische bedrijvigheid in schaal 2 gestegen met 50% enzovoort enzoverder. En dan, collega's, dat ondanks de zeer pertinente en ronkende verkiezingsbeloftes uit 2018. Ik lees hier een verkiezingsblaadje uit 2018. Het is van een collega van ons. Hij is ook minister, als ik mij niet vergis. En daarin staat: met pijn in het hart zie ik dat onze prachtige gemeente de afgelopen jaren zo pover bestuurd werd. Belastingen en retributies werden zomaar eventjes 63 keer verhoogd. Nu zijn partij dus aan de knoppen zit, is dat bijna maal 2 en het wordt nog plezanter. Spijtig genoeg wordt er nog steeds een belasting op economische bedrijvigheid geheven. Vele ondernemers betalen hierdoor duizenden euro's gewoon omdat ze werken, ondernemen en zorgen voor jobs in Beersel. De N-VA wil en zal zo'n onzinnige belasting afschaffen. Het is tijd om veel terug te doen voor de gemeente waar ik zoveel aan te danken heb. Realiteitscheck. Vandaag, voor de N-VA in de meerderheid zat, bedroeg de opbrengst van de economische bedrijvigheid, dat was toen nog drijfkracht, 642.000 euro. Je kunt dat nakijken in de jaarrekening van 2018. 642.000 euro. Weet u hoeveel dat ze vandaag bedraagt? 1,524.000 miljoen, 1,5 miljoen euro. En als je naar de begroting van volgend jaar kijkt, 1.575.000. Dat is factor maal 2 en het teamfout van de inflatie. En om dat een beetje tastbaar te maken, heb ik hier een aanslagbiljet mee van een ondernemer uit het dorp. Voor de fameuze belastingsverlaging, die dat jullie zo gezegd hebben doorgevoerd, betaalde hij 2.664 euro voor de belastingsverlaging. Weet u hoeveel dat hij nu betaalt? 3.684 en daarbovenop nog eens 1.472 euro voor reclame-inrichting die hij vroeger niet betaalde. Dat is dus 5.156 euro supplementaire pestbelasting, om meneer Weitz te citeren. En dus meer dan twee keer ten opzichte datgene van de vorige legislatuur. Dat is dus de fameuze het fameuze ondernemingsvriendelijke klimaat van dit gemeentebestuur. Dat is geen vraag, maar wel een vaststelling. Kinderopvang, andere belangrijke werf. Het was trouwens, hij is hier vandaag niet. Collega Van Rompuy, die gisteren nog in het parlement aangaf hoe schitterend de kinderopvang en de toestand in de kinderopvang wel niet is na de ingreep van de Vlaamse regering. Nu, ik hoor mensen van mijn leeftijd, ook jongeren, aangeven dat zij nu in Beersel gewoon stoppen met werken omdat zij hier geen kinderopvang vinden. Nu, als je het verkiezingsprogramma van lijst burgemeester leest uit 2018, ons handvest noemde dat, dus een soort van contract, stond daarin, ik citeer, wij zorgen voor voldoende kinderopvang in de kinderkribbe of bij de onthaalmoeder. En ook in het meerjarenplan, dat hier nu voor ligt, zien we bij de prioritaire doelstellingen, we zorgen voor voldoende plaatsen in de kinderopvang. Opnieuw, realiteitscheck vandaag. Waar dat er in 2018, voor de bestuursperiode van deze meerderheid, 29 opvangplaatsen waren per 100 kinderen, zijn er dat vandaag nog 25. 25. Vlaams gemiddelde, collega's, is 44. Beersel zit op 25. Toch staat er daar al 5 jaar in die begroting en in die meerjarenplan. Wij zorgen voor voldoende kinderopvang en in de flyers en de propaganda die je volgend jaar in onze bussen zal steken, zal dat allemaal nog eens herhaald worden. En ik maak dat dan zeer tastbaar. In Beersel zijn er vandaag 840 baby's en peuters. 840, 215 daarvan hebben een opvangplaats. En ik kijk dan even naar andere gemeenten in de buurt. En ik moet niet verzoeken. Ik kijk naar Sint-Genesius-Rode. En ik zeg dat niet graag, want het is een Franstalig gemeentebestuur. Ze doen het 2 keer zo goed. 53 op de 100 baby's en peuters worden daar bediend. Beersel, 25. Trouwens, in een maand geleden, een onthaalmoeder in het laatste nieuws, 8 november 2023. Ik citeer haar, we stoppen ermee, de situatie is echt heel moeilijk, het is niet rendabel en het wordt alleen maar erger. Nu, mevrouw Van Wanselen zal straks zeggen dat dat een gevolg is of vooral zijn oorzaak vindt bij de Vlaamse gemeenschap en het aantal gesubsidieerde plaatsen. Maar ik kijk ook naar andere lokale besturen, wat zij doen om een kader te creëren, om het voor onthaalouders, om het voor crèches wel interessant te maken om te investeren. Ik zie dat daar starterspremies worden gegeven, onder andere in Ninove, starterspremies voor crèches. In Beersel bestaat dat niet. Er worden extra legale voordelen toegekend aan bedrijven die binnen hun bedrijf investeringen doen in het kader van kinderopvang. Gemeente Beersel doet daar niet aan mee. Er zijn gemeenten die een kinderopvangcheck geven van 7 euro per dag aan de ouders die in die laagst gesubsidieerde groep zitten van T1. Beersel doet daar niet aan mee. Maar bon, ik zie anderzijds wel, dat is een positief gegeven, uiteraard, bladzijde 14 van de meerjarenplan, 820.000 euro voor de ondersteuning van nieuwe initiatieven voor groepsopvang. Ik had daarbij graag vernomen in welke mate dat die investering het concreet aantal plaatsen per 100 kinderen zal doen verhogen in de hypothese dat er dus geen andere crèches stoppen. Ik denk dat dat een zeer pertinente en concrete vraag is naar de mensen toe, waar dat absoluut een antwoord op zou mogen komen na 5 jaar aanmodderen. Daarbij aansluitend ook nog een zeer concrete vraag. Er zijn nu werken bezig, GBS... Nee, de werken gaan binnenkort beginnen, GBS Dworp. Is er daarbij ook aan gedacht om daar eventueel een kinderopvang in te gaan inkapselen? Ik heb daar tot nader order nog geen weet van. Maar dat zijn wel pistes die onder andere ook door leerkrachten en directie worden aangereikt. Ik vraag me af of dat men daarmee aan de slag gaat en hoe zich dat dan juist vooruitwendigt in deze meerjarenbegroting. Ik ga door.
Maar ja, ik wil daar toch eens op antwoorden. Ik denk dat je ook correct moet zijn in de analyse. Ik wil je dan even bijsturen. Waar het gaat, u verwijst daar bijvoorbeeld naar het dorp. Hebben jullie eraan gedacht? Dan wil ik u wel aangeven dat de toekomstige bouwplannen voor de school van Huizingen en het dorp DBFM-dossiers zijn. Ja, en dat daar geen plaats is in, voor kinderopvang. De subsidies van Agion dienen niet om kinderopvang in te richten. Dus dat is zeker niet voor de hand liggend om dat te doen. Daarboven is er daar eigenlijk langs de andere kant van de kerk is er wel degelijk een kinderopvang die wij gemaakt hebben. Maar u heeft gelijk dat er in ons oorspronkelijk meerjarenplan staat er vandaag nog in staan, dus een aantal nieuwe realisaties. Ik denk dat ik kijk even ook naar mijn collega dat wij deze legislatuur tot nu toe al 2 kinderopvangen hebben geopend. Eentje in Huizingen en eentje in Lot. En er stonden er inderdaad nog op. Hè. Er stonden er één op in Lakenweide, ook in Lot. Daar is men vandaag aan het bouwen. Dat is een project van Woonpunt en daar hebben wij wel naar een synergie kunnen zien. Wij kunnen niet toveren, wij moeten daar de volgen. We hadden er nog een tweede voorzien in Lot, in de pastorij in Lot. Ja, daarvan hebben we daar straks gezegd dat dit project helemaal stilgevallen is. Dus daar zullen we waarschijnlijk niet in slagen om op die plaats, binnen deze context die we nu kennen, iets te doen. We hadden er eentje... Ja.
Niet gewoon. Nee, ook niet op lange termijn.
We weten het vandaag niet. Collega, het dossier ligt stil. Zoals ik daar straks zei, wij gaan de volgende weken uitzoeken waar we staan, wat de juridische stappen zijn, wat de toekomstmogelijkheden nog zijn. Dan hadden wij in extremis nog een kinderopvang bijvoorzien. Die was oorspronkelijk niet voorzien in onze meerjarenplan, maar bij de opmaak van het dossier CEDER 2 hebben we het dossier in de ontwikkeling gewijzigd en een kinderopvang bijgezet. Hadden wij daar door allerlei bezwaren en andere moeilijkheden geen 2 jaar, zo lijkt het tot nu toe, verloren, dan stond er misschien een kinderopvang. En we hadden nog een ander project in onze meerjarenplanning staan, namelijk hier in de Grote Kapel, in de verbouwing van de sociale woning. Wel, daarvan kan ik u zeggen dat wij vorige week of 2 weken geleden de laatste vergadering gehad hebben met de architect en met de bouwheer. De bouwheer is Woonpunt. En dat we daar de omgevingsvergunning een van deze dagen of weken zullen binnengaan. In elk geval na nieuwjaar. En dan wil ik er nog aan toevoegen dat, en dat is eigenlijk het nieuws van vandaag, maar ik denk wel dat het principe dat we erover op college gezegd hebben, over de nieuwe aangeboden, het staat een ander in de krant, ik heb het nogal gezien, dus dat laat ik aan u, Sonja, om daar iets over te zeggen.